in somebody's home like that.
We proberen meestal heel aardig te zijn als we voor het eerst bij iemand op bezoek zijn. Gewoonlijk is het uit nieuwsgierigheid altijd leuk om aan kleine kinderen te vragen: is er iets dat papa en mama hebt gezegd dat je niet mag vertellen? Oké, we zijn klaar om terug te beginnen en verder te gaan naar waar we in de vorige sessie waren gebleven. We zijn geëindigd met ervoor te zorgen dat ons motief om naar God te komen, om hem te leren kennen en om met hem te communiceren, liefde is. We hebben een juiste houding ten opzichte van God, van wat hij zegt, zodat we niet veel tijd verspillen en God dingen voor ons moeten doen om ons te laten geloven. We willen gewoon accepteren wat God zegt. Nu benadruk ik dingen als ik probeer uit te zoeken wat ik met God moet doen. Ik weet wat God heeft gezegd, dat staat vast, geen probleem. Toch hebben we de vrucht in mijn leven en dat van vele anderen dat het niet zo eenvoudig lijkt om met God te wandelen. Dus we realiseren ons dat er ergens een probleem moet zijn. We weten dat God niet het probleem is en we realiseren ons dat wij het probleem zijn. Maar we realiseren ons ook dat iemand ons helpt om het probleem te zijn. Iemand sluipt rond en doet iets en dat is de vijand van onze ziel. En het verbaast me soms hoe subtiel hij kan zijn en hoe bedriegelijk hij kan zijn, ook al weten we dat. Er is een neiging om dat te negeren en ik probeer hier niet om de duivel op welke manier dan ook te verheerlijken. Maar de Bijbel zegt, wees niet onwetend over zijn listen. Er is iets wat me verbaast aan het werk van Lucifer. Het is zo gemakkelijk om hem te overwinnen als je het goed doet en begrijpt wie je bent. Ik bedoel, hij zou niet eens overwogen moeten worden in je dagelijkse wandel. Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik persoonlijk voor het laatst tegen Satan heb gesproken om hem te berispen of iets anders te doen. Ik ben niet sarcastisch. Hij maakt geen indruk op me, punt uit. Hij maakt me niet bang. Al zijn dienaren maken me niet bang. Ik zie zoveel christenen met angst vanwege demonische geesten of heksen of tovenaars of al dat occulte en dat soort ding. Het kan me niet schelen als ze allemaal in de wereld bij elkaar zitten en me willen uitdagen. Ik moet erom lachen. Het is grappig. Het is een grap. Ze hebben geen autoriteit als je die niet aan hen geeft en ik ben niet van plan die aan hem te geven. Zie, de Bijbel zegt, alle autoriteit in hemel en op aarde is aan de Heer gegeven. Klopt dat? We hebben ook autoriteit omdat we mede-erfgenamen zijn geworden met Jezus. Als Jezus alle autoriteit in de hemel en op aarde aan hem heeft gegeven, behalve wat hij als erfenis met ons deelt, hoeveel heeft de duivel dan nog over? Niets. Maar hij lijkt wel heel veel autoriteit te gebruiken om dingen op plaatsen te doen. Hoe komt hij eraan? Of hij kreeg het van de Heer, of hij kreeg het van iemand die het van de Heer mocht hebben. De Heer heeft het hem niet gegeven. Wij hebben het hem gegeven. En hij gebruikt het tegen ons. Als hij ons daarvan ontwetend kan houden, zal hij de autoriteit die jij hem geeft gewoon tegen je blijven gebruiken. Als je hem een stok geeft, slaat hij jou ermee op je hoofd. Je geeft hem geen stok. Hij kan je dan niet op je hoofd slaan met een stok. Hij heeft dan geen stok. Je moet hem iets geven om je mee te slaan. Je weet dat je irriteert als je er even bij stilstaat en je realiseert je dat. Dus daarom zei je het woord. Hij wil niet dat je ontwetend bent over Satans listen. Ik heb mensen letterlijk jarenlang gekweld zien worden door Satan. Een bepaalde broeder in Engeland, ik wil niet zeggen welke stad het ging, was al 56 jaar predikant. Satan had deze man gekweld, pijn gedaan. Ik heb het over de diepe innerlijke pijn van de geest. En ik kon er maar niet achter komen hoe dat kwam. Deze man ging naar elke christelijke evenement in Engeland werd georganiseerd. Hij vloog naar andere landen, stapte in elke gebedsrij die er was, liet mensen voor hem bidden om er vanaf te komen. Hij is er nog steeds. Het probleem is nog 56 jaar lang daar aanwezig. Er was een probleem tussen hem en zijn vader. Zijn vader lag op zijn sterfbed toen ik hem ontmoette. Hij zei tegen me, Ik wil niet dat mijn vader deze wereld verlaat met dit tussen ons in. Maar elke keer als ik naar hem kijk, komt die pijn terug die hem is overkomen toen hij een kleine jongen was van 7 jaar oud. Hij kon het niet van zich afzetten. Hij zei, ik heb mijn vader 10.000 keer vergeven, maar het is er nog steeds. Ik kan de pijn niet kwijtraken. En ik had hem net ontmoet, een paar minuten, en het was net op tijd. We hadden met hem gegeten, we gingen naar de kerkdienst. Het is enige tijd dat ik met hem heb, want ik ging naar de volgende bijeenkomst. En zijn vrouw had net een stuk appeltaart voorgeschoteld. We hadden ongeveer 10 minuten om op te eten en om dan naar de kerk toe te gaan. En hij zei, ik vind het vervelend om je dit te vragen. Maar hij zei, ik weet dat je predikt over het horen van God. Zou je het erg vinden om God te vragen of hij misschien kan vertellen waarom ik niet van die pijn af kan komen? Waarom ik na 56 jaar nog steeds pijn heb telkens als ik aan mijn vader denk? En ik vroeg gewoon aan de hemelse vader, vader, wilt u hier een antwoord op geven? En God zei, ja. Ik zei, waarom heeft deze man dan nog steeds pijn? Waarom heeft Satan toegang gekregen tot die wond, 56 jaar achter elkaar? En de vader zei eenvoudig, toen zijn vader, zijn aardse vader, hem verwondde, oordeelde hij over hem. Toen hij 7 jaar oud was en hij heeft nooit berouw gehad van die zonde. Mensen, dat klinkt misschien niet eerlijk in je oren, maar je moet de wetmatigheden van de geest begrijpen. Satan kreeg door die zonde toegang tot de wond waarmee zijn vader hem verwondde en hij bleef die wond 56 jaar infecteren. Een kind. Het kon hem niet schelen dat deze man verzoend wilde worden met zijn vader. Het kon hem niet schelen dat hij 56 jaar door ellende ging. Hij ging gewoon door met het gebruiken van die wettelijke maas in de wet, omdat deze man onwetend was over het apparaat dat de duivel gebruikte om die wond geïnfecteerd te houden. Trouwens, zijn oordeel was juist. Zijn vader was verkeerd. Maar hij was niet de rechter. God gaf hem geen toestemming om te oordelen. God zei oordeel niet. Maar toen hij eenmaal inzag dat hij eigenlijk gezondigd had, omdat hij zich niet realiseerde dat hij gezondigd had, ging onmiddellijk zijn ogen open en binnen 5 seconden had hij gewoon berouw. Onmiddellijk werd de wettelijke toegang van de Satan tot die wond gesloten. En voordat we in de kerk waren, was het al weg. De volgende dag ging hij naar het ziekenhuis om zijn vader te zien en voor het eerst sinds 56 jaar was de pijn er niet meer. Het duurde ongeveer 3 minuten om het te herstellen. 56 jaar heeft Satan die man bestolen. Het duurde 3 minuten om het te genezen. Ik wil dat je iets begrijpt. Het kan op dit moment in het denken van die man verschijnen dat er zo'n bolwerk van Satan tegen hem is, dat er iets groots voor nodig is om dit ooit uit te krijgen. En ze proberen van alles. En het enige probleem was de onwetendheid van de manier hoe de duivel het gebruikte. Daarna leek het alsof God elke bijeenkomst doorging. Daarna had iedereen hetzelfde probleem. Ik meen het serieus. Dit is wat God zei. Hen gewoon vrijzetten. Een getrouwd stel, mensen die na 20, 30 jaar huwelijk gescheiden waren en hier nog 15 jaar lang gekwetst waren, nog steeds gekwetst telkens als ze aan hun ex-man of ex-vrouw dachten. Bam, zomaar verdwenen. In de volgende stad waar ik kwam, had de dominee daar hetzelfde probleem. Ik deelde het met hem. We gingen naar de samenkomst. Hij deelde het met 3 of 4 mensen die dat probleem hadden. Hij werd gewoon bevrijd voordat we naar de samenkomst gingen. Overal waar we kwamen was hetzelfde probleem er. Ik gooi dat er gewoon even uit. Ik wil daar niet veel tijd aan besteden, maar ik wil dat je dit als voorbeeld laten zien. Realiseer je je hoeveel mensen over de hele wereld lijden aan dat soort wonden? Heb jij daar ook last van? Zie je, je had je hart open. Iemand zondigde tegen je en verwonde je. Dat was hun zonde. Ze hebben tegen je gezondigd en je verwond. Ik heb nu geen tijd om de hele leer hierover te behandelen. Maar als je op dat niveau verwerkt had, als je in plaats van beledigd te raken over die verwonding, over hen te oordelen, als je liefde zou teruggeven, dat is wat ik probeer te onderwijzen, hoe je vol van liefde kunt zijn, dan zou je die vurige pijl hebben gedoofd. De wond zou onmiddellijk genezen, Satan zou nooit toegang tot de wond hebben gekregen en dan ging je de volgende dag en je had er nooit problemen mee. Maar als je in plaats van lief te hebben oordeelt of beledigd raakt, zondig je en heeft de duivel er toegang toe gekregen. En ik garandeer dat elke keer dat je aan die persoon of dat probleem denkt, je nog steeds die wond hebt. Die is nooit geheeld. Misschien ben je ook naar buiten toe beledigd door wat die persoon jou heeft aangedaan en voel je je gewoon ellendig. En op een dag kom je langs en iemand zegt, nou, je moet hem vergeven. Dus je vergeeft hen wat je zou moeten doen, want ze hebben tegen je gezondigd. Je moet het loslaten en er valt echt een gewicht van je af. Maar zie je, als je ooit gemeenschap met God zou hebben, ook al zou die andere zonde die je net hebt losgelaten hen hebt vergeven, je er vanaf zijn, dan zou je nog steeds niet terug zijn in de gemeenschap, omdat er nog steeds een andere zonde is die jou scheidt van God. Ook al is er een zware last van je afgevallen, die zwaarte is misschien van je afgevallen. De wond is er nog steeds, want de duivel heeft nog steeds toegang. Hij had 2 of 3 toegangen, maar hij zal er om 1 vasthouden. Dat is alles wat hij nodig heeft om het te infecteren. En 99% van de grote problemen die ik over de hele wereld tegenkom, zijn te wijten aan die ene reden waarom ze niet genezen. En dat is pas geluk. Het jarenlang werk van de duivel kan ik in een paar minuten verknoeien. Daar geniet ik van. Ik vertel ze gewoon de waarheid en de waarheid maakt ze vrij. Ze zijn niet langer ontwetend over de listen van de duivel. Zie je waar ik het over heb? Dat is waar ik het over heb. Het is leuk. Maar als je je beseft hoe eenvoudig het was om vrij te komen, was het net zo eenvoudig om nooit gebonden te zijn. Daar ben ik niet ontwetend over. Dus als iemand me verwondt, veroordeel ik hem niet. Ik hou gewoon van hem. En als gevolg daarvan doet de wond me geen pijn. Het raakt niet geïnfecteerd. God geneest het. Het is geen probleem. Ik ga gewoon weer verder naar de volgende persoon. Ik heb dat niet op het gemakkelijke manier geleerd. Het heeft me veel moeite gekost om dat te leren. Ik zeg alleen dat dit ding niet zomaar uit het niets kwam. Weet je van, ups, daar is het. Ik deel het toen ik het nog niet goed kon verwerken. Maar ik hield dezelfde houding die ik had over andere dingen. Er is geen excuus. Weet je waar ik altijd aan zou denken? Zou Jezus er zo lang over gedaan hebben om hier overheen te komen? Hij opende zijn hart. Zou hij nog steeds rouwen, pijn hebben en van binnen gewond zijn? En de volgende dag, weet je, als hij was zoals ik, zo pijnlijk, zou ik dan zo bang zijn om mijn hart weer te openen? Nee, Jezus opende zijn hart eigenlijk de hele tijd en het bleef open. Ik bleef dat als norm gebruiken. Ik moest iets verkeerds doen. Zolang ik die houding had, zijn er redenen waarom ik niet werk zoals het met Jezus zou werken. En dus bleef ik naar God gaan en moest ik verschillende dingen vinden en elimineren. En soms moest ik een half dozijn of een dozijn dingen 1 voor 1 elimineren totdat ik uiteindelijk op de hoofdsleutel stuitte die ze allemaal in 1 keer zou elimineren. Dus vanaf dat moment moest ik alleen de hoofdsleutel leren. Ik hoef niet alle 25 te leren. Ik leer ze de hoofdsleutel te vinden. Het is alsof je een hotel hebt. Wij hadden vroeger een hotel in onze bediening met 60 kamers. En elke kamer had een andere sleutel. Je kunt 1 hoofdsleutel krijgen en daarmee kun je elke deur openen. Of je draagt een ring met 66 sleutels bij je en je koopt er 1 sleutel, de hoofdsleutel. Die opent alle deuren in 1 keer. Met deze sleutel openen ze dan allemaal. Dat is wat ik met God heb benaderd. Soms vind ik sleutels. Sleutels zijn leuk en ze helpen soms. Maar ik blijf zoeken naar sleutels totdat ik de hoofdsleutel tegenkom. Ik zoek naar de hoofdsleutel voor elk ding. En die denk ik, er is maar 1 hoofdsleutel. Dus ik zeg dat je voor de meeste dingen misschien wel 50 dingen doorloopt om die ene te vinden. Maar vanaf dan moet je gewoon die enige gaan gebruiken. Maar als je het helemaal terugbrengt tot wat het ding echt doet klikken, dan heb je er maar 1 nodig. Meestal komt je tot ongeveer 1 of misschien 2 dingen. Dus dat is opwindend om te beseffen hoe gemakkelijk het is om de duivel te verslaan als je gewoon niet ontwetend bent over zijn middelen. Want al zijn autoriteit al zijn macht is gebouwd op leugen. Dus die, als hij je zover kan krijgen dat je in hem gelooft en je gelooft in hem vrijzet, dat je niet aan hem moet vrijzetten. Geloof, autoriteit, wat je ook aan hem overdraagt, dat zal hij tegen je gaan gebruiken. Hij is dus een meester in leugens. Hij zou de waarheid niet kunnen vertellen al hing zijn leven ervan af. Omdat hij een leugenaar is, liegt hij niet alleen, hij is een leugenaar. Er is een verschil. Hij is een leugenaar. Hij is de vader van de leugens. Hij is de oorsprong van leugens. De Heer Jezus is waarheid. Hij zegt niet alleen waarheid, hij is de waarheid. Hij is de oorsprong van de waarheid. Hij zou geen leugen kunnen vertellen al hing zijn leven ervan af. Het is anders. Ik geloof niets van wat de duivel me vertelt. Zelfs als het waar is, geloof ik het niet. Ik geloof alles wat God zegt. Het kan me niet schelen of iedereen in de wereld zegt dat het een leugen is. Ik geloof het, want Hij is de waarheid. Het kan me niet schelen hoe waar het klinkt van wat de duivel zegt. Het is een leugen. Het kan me niet schelen hoe het goed het klinkt. Het is een leugen. Misschien is het waar, misschien is het een feit. Het is nog steeds een leugen, want Hij is een leugenaar. Hij is een van de meest aanmoedigende personen die ik ooit heb ontmoet. Ik hoef helemaal niet met hem te sollen. Hij moedigt me niet meer aan. Hij beseft wat hij doet. Maar toen ik hem begreep, bemoedigde hij me echt. Want af en toe zei God me dat ik iets moest doen toen ik net begon. Weet je, met alle druk en de dingen die nodig waren om hem te doen, alle obstakels die ervoor lagen, soms als ik begon, betrapte ik mezelf erop dat ik een beetje twijfelde of God wel echt wilde dat ik dat deed. Totdat de duivel kon opdagen en die zei tegen me, aha, God wil niet dat je dat doet, jij mist de Heer. Bedankt voor die bemoedigende woorden. Ik weet nu dat ik er goed aan doe om het te doen. Ik had er gewoon doorgezet. Het feit dat hij zei dat ik het niet kon halen, vertelde me dat ik het wel kon. Het feit dat hij me vertelde dat dat niet was wat God me opdroeg, bevestigde alleen maar dat dat is wat God zei. Want Satan is een leugenaar. Hij en ook zij was het tegenovergestelde. Wat hij ook zei was het tegenovergestelde. Dus ik heb van hem geleerd. Ik denk dat de meesten van jullie hier in deze bediening Arthur Bird wel kennen, of niet? Ik ontmoette hem ongeveer 22 jaar geleden, denk ik. En God had me deze boodschap laten zien, maar ik kon niemand anders in mijn omgeving vinden die ook maar begreep waar ik het over had. Hij kwam toen naar onze kerk en God zei geprezen, er was eindelijk iemand die begreep waar ik het over had. Gemeenschap en communicatie met God. En ik was onder de indruk. Ik kom, zoals ik al zei, uit de heuvels van Tennessee. Ik was toen nog niet vaak ergens geweest en ik was toen in Florida. We woonden in Florida en hij woonde in Kent, Engeland. Ik realiseerde me nu dat hij uit Wales komt. Hij is Welsh. Maar hij woonde toen in Kent, Engeland, niet in Wales. En wat mij betreft was hij een Engelsman. En hij klonk grappig in mijn oren. En dus was ik geïntrigeerd. Ik had nog nooit een echte Engelsman van dichtbij gezien of gehoord, behalve dan in films. Dit intrigeerde me wel. En weet je, Arthur is een beetje knorrig, weet je. Hij komt binnen met zo'n kleine oude leren tas en dat is alles wat hij had. Hij had geen 14 koffers bij zich zoals wij Amerikanen. Hij had één klein tasje met schone kleren erin, een bijbel en een tamboerijn. Dat was alles. Hij had ook geen driedelig pak aan toen hij kwam. Dus hij zou komen in deze charismatische kerk en ik was enthousiast om hem te horen. We kwamen daar die avond en hij deelde een boodschap. Je hebt dit waarschijnlijk al gehoord, maar voor de mensen die op de video bekijken of wie dan ook, die niet weten wie Arthur Bird is, hij deelde die avond het onderwijs over het verschil tussen waar en waarheid. En dat was echt een sleutel voor mij. God gaf me zoveel openbaringen, maar toch was er zoveel verdeeldheid en vragen rond die dingen. En ik had gewoon iets nodig dat mijn ogen opende om te zien hoe ik ergens grip op kon krijgen of dat me op koers kon houden terwijl ik al die stukken opbouwde om bij de waarheid te komen, zonder ergens onderweg te stoppen en niet af te maken en het doel te bereiken. Dus hij ging erheen en Arthur Bird zei, nou, ik kom ongeveer één keer per jaar naar jullie stad. Ik denk dat dit het 8e jaar is dat ik hier bij jullie in de stad ben. Elk jaar dat ik kom, verbleef ik bij een van jullie oudste, broeder Don, Dr. Koen, in zijn huis. Dr. Koen is een geleerd man. Hij is zelfs bij mij thuis in Kent, Engeland geweest op bezoek. En hij kent alle gewoonten van het Engelse volk. Ik ben al 8 keer bij hem thuis geweest en hij kent onze gewoonten. Hij weet hoe laat we elke dag thee drinken. Maar, zei hij, weet je, hij heeft me nog nooit een kopje thee aangeboden. Wat vinden jullie van zo'n kerel? Wat voor gastheer is dat? En hij pauzeerde en gaf de hele kerk tijd om dokter broeder Don te beoordelen op wat voor gastheer hij was. Ik herinner me nog net zo goed als vandaag. Ik oordeelde niet alleen, maar ik keek hem recht aan. Ik keek hem aan met gefronste wenkbrauwen en ik dacht, mijn hemel, zo dom als ik ben, ik heb meer verstand dan dat. Ik zei dat ik op zijn minst naar hem toe was gegaan en thee voor hem had gehaald. Ik heb meer verstand dan dat. Ik kan een betere gastheer zijn dan dat. En nadat hij ons voldoende tijd had gegeven om te beoordelen, zei hij, ik heb al jaren gereisd en gediend. Ik ben over de hele wereld geweest. Ik heb in heel veel huizen gelogeerd. Maar hij zei, ik kan me nergens ter wereld herinneren waar ik ooit ben geweest. Dat ik ooit in een huis ben geweest waar ik vriendelijker en vorstelijker werd behandeld dan broeder Don en zijn vrouw. Hij zei, ze doen alles eraan om het speciaal voor me te maken. Oké? Okay? Laat me even teruggaan. Jullie hebben het einde van het verhaal gehoord. Toen hij ons vertelde, nadat hij klaar was, zei hij, alles wat ik met jullie gedeeld heb was waar, oké? Okay? Hij zei, het is een feit. Alles wat ik zei was waar, maar ik vergat één belangrijk feit. De eerste keer dat ik naar jullie stad kwam, haalde broeder Don me op. We reisden terug naar zijn huis en ik zei, broeder Don, ik weet dat je de gewoonte van de Engelsen kent, hoe we elke dag thee drinken, maar niet, doe de moeite niet om mij thee aan te bieden, want ik hou er niet van. Hij heeft me dus nooit thee aangeboden. Toen vertelde hij me hoe vorstelijk ze hem hadden behandeld en zo. En hij zei, ik heb nog nooit zo'n geweldige gastheer gehad zoals broeder Don. O, trouwens, hoe beoordeelden jullie broeder Don als gastheer? Dat is me bijgebleven. Dat is 22 jaar geleden. Dat heeft me nooit losgelaten. Ik weet dat ik diezelfde illustratie duizenden keren over de hele wereld heb gedeeld, omdat het zo duidelijk was. Nu wil ik niet ingaan op het hele onderricht dat werd gegeven, maar hij deelde het met me. Het opende mijn ogen om alle verdeeldheid in het lichaam van Christus te begrijpen, de verschillende denominaties en verschillende doctrines en dat alles, net als een fotopuzzel, een legpuzzel, een puzzel van 500 stukjes. Je krijgt een paar stukjes, dat zijn waarheden. Je kunt niet wachten om hem af te maken, dus je gaat gewoon door en vult de rest op met theorieën. Het probleem is dat je het begint in te lijsten door te geven aan de volgende generatie. Je vertelt ze niet welk deel theorie was en welk deel waarheid was. Ze beginnen te geloven dat het hele plaatje de waarheid is en dat is het niet. Ik weet niet wat jullie woordenboek hierover het woord leugen verstaat, maar in de Webster woordenboek dat van de Verenigde Staten daar staat dat alles wat gezegd of gedaan wordt met een motief of het doel om je tot een andere conclusie te brengen dan de naakte waarheid, dat het een leugen is. Nu de illustratie die Arthur die avond gaf, hij zei opzettelijk dingen die waar waren, op een manier waarop hij wist dat het ons tot een conclusie zou brengen die een leugen was. Het was een demonstratie om ons precies te laten zien hoe Satan te werk gaat. En als je teruggaat, alles wat hij zei controleert en bevestigt, dan zijn het allemaal feiten. Hij vertelde geen leugen in alles wat hij zei. En hij bracht ons niet eens tot de conclusie die wij hadden getrokken. Hij zei niet wat de conclusie was, maar iedereen in het gebouw kwam tot dezelfde conclusie. Dus dat maakte hem verantwoordelijk voor de conclusie die wij trokken. Ik heb dat gezien in christelijke kringen waar onderricht werd gegeven en iedereen in hun bediening altijd tot dezelfde conclusie komt dat het een leugen is. De predikant kan zich niet verdedigen door te zeggen, dat heb ik nooit gezegd. Maar elke profeet die langskomt, zegt hetzelfde, waardoor ze allemaal tot diezelfde conclusie kwamen die een leugen is. Dat is de manier waarop de duivel te werk gaat. Hij geeft je allerlei feiten en hij gebruikt de Bijbel. Ik garandeer je dat de duivel de Bijbel beter kent dan jij. Hij kent hem van voor tot achter uit zijn hoofd en hij is een expert in het manipuleren ervan en het uit zijn verband rukken van de dingen en ze in volgorde zetten om je tot conclusies te brengen die een leugen zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we als kinderen van God de geest van God in ons hebben en je deels begrijpt wat zijn doelen zijn. En een van de belangrijkste redenen waarom de Heilige Geest werd gezonden, behalve om ons te troosten, was om ons in de alle waarheid te leiden en om Jezus aan ons te openbaren. Hij is ook gezonden om te getuigen van de waarheid, niet dingen die waar zijn, getuigen van de waarheid. De conclusie. Is dat de juiste conclusie? Het is eenvoudig. Weet je wie mij geleerd heeft hoe ik daar naar de Heilige Geest moet luisteren? Hoe ik van de waarheid moet getuigen? Ik ben niet sarcastisch, maar ik ben over de hele wereld geweest. Ik ben in zoveel geestvervullende kerken en Pinksterkerken geweest die me aankeken alsof er iets mis met me was. Ze wisten niet eens hoe ze naar de Heilige Geest moesten luisteren om van de waarheid te getuigen. Ik leerde hoe ik dat moest doen in een niet-Pinkster-Baptistenkerk. Amen. Daar werd mij geleerd hoe ik dat moest doen. En ik moest daar zitten en naar een prediker luisteren, niet oordelen. Ik sta open om alles te horen wat hij te zeggen heeft, maar ik luister naar de Heilige Geest en ik bad voordat ik ging. Ik bad voor de prediker, dat God hem zou gebruiken. Maar ik bid ook voor de Heilige Geest om op de waarheid te getuigen. Ze leggen je graag alles uit. Getuig gewoon tegen me als en ik zal het slikken. Ik heb geen tijd om hier spelletjes te spelen. Ik wil ermee aan de slag. Ik wil het zo goed mogelijk inkrijgen. Maar ik zit daar, luister naar de Heilige Geest om te getuigen. En ik vraag ook of er iets komt dat niet de waarheid is. En het maakt me niet uit of het waar is of niet. Als het niet de waarheid is, bedroef u mij dan in mijn geest. Of waarschuw me dat het niet de waarheid is. En de prediker zou aan het preken zijn, alles zou vloeien en plotseling krijg ik een hapering. Ik had niet genoeg volwassenheid of onderscheidingsvermogen om te weten wat hij verkeerd zei, maar ik wist dat er iets niet klopte. Ik beoordeelde hem niet. Ik veroordeelde hem niet. Ik wist gewoon dat het niet de waarheid was en dus ontving ik het niet in mijn geest als waarheid. God zei, leg het maar op de plank, veroordeel hem niet, leg het gewoon op de plank. En telkens als God in de buurt kwam, was ik aan het studeren, soms 3 of 4 weken later. Dan kwam een Bijbelvers tegen en liet de Heer me zien waarom dat niet de waarheid was wat die prediker eerder had gezegd. Ik werd niet beledigd door de voorganger, ik ging gewoon ermee door. Begrijp je wat ik zeg? Maar ik was niet onwetend over het feit dat de duivel hem kon gebruiken. Hij realiseerde zich niet eens dat hij gebruikt werd. Iemand kan dat aan hem hebben doorgegeven als de waarheid. Hij controleerde het niet en dacht dat het de waarheid was. Zie je, ik veroordeel hem niet omdat hij opzettelijk iets deed. Maar ik heb iets geleerd over de duivel. Een vriend van mij deed jaren geleden deze uitspraak en dat heeft me echt geraakt. Om de sluwheid en de sluwheid van de duivel te begrijpen, zei hij, de duivel geeft je een heel meer vol water alleen maar om 1 kopje vergif te geven. Mensen, er is maar 1 kopje nodig om je te doden. Alleen omdat je er 15 liter van drinkt en het goed is, kun je niet stoppen het te controleren. Je weet niet wanneer de beker vergif komt. Amen. Dat betekent niet dat je zegt, nou, de persoon die ik ken, de persoon naar wie ik luister, die zou me nooit vergiftigen. Nee, ze zullen je misschien niet opzettelijk vergiftigen. Maar het betekent niet dat ze zou het kunnen, uit onwetendheid of wat dan ook. We worden verondersteld het te testen. Gebruik het apparatuur gewoon, voor de zekerheid. Gebruik de apparatuur. Als je God zoekt, hebben we nu over in de aanwezigheid van God komen, in de aanwezigheid van de Heer komen. Als je een persoon op deze aarde bent, dan ben je op een van de 3 wegen. Niet meer dan 3 wegen. Niet meer dan 3 keuzes. Je bent of op een weg die is aangegeven met het bordje met de tekst erop, de hel deze kant op. Je weet dat je de verkeerde kant op gaat. Je kiest ervoor om die kant op te gaan, omdat dat is wat je wilt doen. Je bent daar niet onwetend van. Het is gewoon de weg die je gaat. Of je bent een kind van God. Je bent door de enge poort en de smalle weg gegaan, die overigens maar weinig mensen vinden. Je bent op de weg naar het leven. Je bent op weg naar het merkteken van de hoge roeping van Christus. Je bent op de goede weg, wandelend met de Heer. Of je bent op een weg die een brede poort heeft, een brede weg, een tweebaansweg, of hoe noem je het, een oude snelweg noemen we dat. Het is een ook bewegwijzeld op dezelfde manier, maar het is een autobaan, geen snelheidslimiet. Je kunt al die verspilde jaren snel inhalen. Zo kom je er haastig en je kijkt en je loopt. Hij loopt parallel met de smalle weg, maar je kunt niet te veel tijd op inhalen. En dus gaan mensen de rotonde op en zoeven en gaan snel de snelweg op. En het loopt een tijdje parallel aan de weg met de smalle weg. Maar plotseling, zo subtiel, begint het geleidelijk te draaien. Niet echt opvallend in het begin, maar gewoon heel geleidelijk begint het te draaien. Totdat je uiteindelijk een teken van verderf en goddeloosheid en slechte dingen begint te zien. En plotseling raak je in paniek en blokkeren je wielen en je zegt: hoe ben ik in vredesnaam op deze weg gekomen? Ik kan me niet herinneren dat ik ergens ben afgeslagen. Nou, je bent ergens afgeslagen. Dus de mensen stoppen hun auto midden op de weg. Ik heb het nu over de kinderen van God. Bekeren zich. Ze zijn meteen weer terug bij de rotonden. In staat van verwarring. Hoe ben ik in hemelsnaam op die weg gekomen? Ik heb christenen over de hele wereld gezien die hun hele leven, 30, 40, 50 jaar lang, die op de snelweg op en neer rijden. En 40 jaar later zijn ze niet dichter bij de heerlijkheid dan toen ze begonnen. Je weet dat ze het koninkrijk zijn binnengekomen, maar ze rennen nog steeds op de grens op en neer. Ze brengen alle tijd door met op en neer te rennen over de grens. Ze zijn niet dichter bij God dan toen ze begonnen. En ze zijn nog steeds in de war. Ze begrijpen het niet. Ze zeggen: het is moeilijk om God te dienen en met God te wandelen. Ik loop al 40 jaar als een gek en ik ben nog steeds niet dichterbij gekomen. Hier komt deze man en praat erover dat het gemakkelijk is. De weg die goed lijkt, leidt naar het verderf. Geloof me, Satan is daar een meester in om dit te gebruiken. Nu wil ik dat je heel voorzichtig bent. Want de meeste christenen die daar zitten zeggen: nou, hij heeft het niet over mij. Maar ik ken iemand die het waarschijnlijk wel is. Dus veroordeel niet iemand anders. Maar ga ervan uit dat jij het misschien bent. De beste manier is om het gewoon bij God te checken. Stel God een eenvoudige vraag en zeg: Heer, ben ik op een van die snelle wegen? Rij ik op een van die wegen die goed lijken, maar die naar de ondergang zouden leiden als ik me niet zou bekeren of omkeren? Zie je, de duivel weet dat het kind van God het niet meteen zal volgen naar het verderf, als het eenmaal die afslag heeft genomen en dat ze duidelijk kunnen zien dat het naar verderf gaat. Ze zullen de wielen blokkeren. Dus als hij ze niet kan meenemen naar het verderf, maar in de tussentijd heeft hij alles gestolen wat ze in die tijd door de enge poort en nauwe weg konden bereiken. Hij weet dat als ze door de enge poort en smalle weg zouden gaan, ze zouden opgroeien in de Heer, tot wasdom zouden komen en een soldaat van Jezus Christus zouden worden, toegerust voor het werk van de Heer. Het zou gaan om de vernietiging van het werk van de duivel. Maar als hij ze op die weg kan houden, zullen ze noodvolwassen worden. Ze zullen eeuwige baby's zijn, net als de Corinthiërs. Op het moment dat ze leraars zouden moeten zijn, hebben ze nog steeds melk nodig. En ze zijn geen bedreigingen voor Satan. Hij kan ze niet vernietigen, maar wel neutraliseren. Hij kan er zeker van beroven van hun erfenis. En dat is wat er gebeurt in het grootste deel van het lichaam van Christus over de hele wereld. En het wordt tijd dat we daar niet langer ontwetend zijn en ophouden met ons in te dekken voor de duivel vanwege onze trots. Onze trots wil niet toegeven dat ik al 30 jaar de verkeerde weg bewandel. Dus rennen we gewoon nog 30 jaar op en neer. Dat is niet zo slim, nietwaar? Ik ben niet hard. Ik zeg alleen dat ik je uitdaag om hierover na te denken. Want Toen ik zag dat de duivel mij misleidde, kreeg ik een woedeaanval. Als ik de duivel te pakken had kunnen krijgen, had ik zijn hoofd op hol gebracht en ik had hem te pakken gehad kunnen krijgen. Ik was razend. Ik zei alleen maar dat ik boos werd. Ik werd niet alleen boos op de duivel, maar ook op mezelf omdat ik zo dom was om mij erbij neer te leggen. Ik werd zo kwaad dat ik me niets aantrok van trots of wat dan ook en besloot er iets aan te doen. Ik zei tegen Satan, o jongen, je kunt daar zitten en lachen wat je wilt, maar je hebt je laatste lach gehad. Geniet er maar van. Dit is het einde van jouw weg, ouwe jongen. Ik weet wat je aan het doen bent. En het kan me niet schelen, al kost het me dag en nacht. Ik ga elke truc die je hebt uitgehaald uitzoeken. Het maakt me niet uit of je 500 verschillende toegangen tot me hebt. Ik ga naar God en ik blijf daar tot hij me ze allemaal laat zien en ik sla elke deur voor je gezicht dicht. Je hebt geen enkele plaats meer in mijn leven. Dat is wat je moet begrijpen. In plaats van je zorgen te maken over trots of wat dan ook, moet je jezelf vernederen en beseffen wat een oplichter Satan is en zeggen genoeg is genoeg. Hij heeft niets met ons te maken. Wat heeft hij met ons te maken? Jezus heeft hem vernietigd. Hij gaat ons niets aan. Het enige waar hij iets mee te maken heeft, is iemand die gek genoeg is om zijn leden aan hem over te geven en hem te dienen. Ik heb ervoor gekozen om hem niet te dienen. Hij heeft er alles wat hij kan krijgen. Hij heeft zijn tijd gehad met mij dat ik nog hem dien. Amen. Toen ik hem diende, was ik niet hypocriet. Ik was niet dubbelhartig. Ik diende hem niet de helft van de tijd en diende God niet de helft van de tijd. Ik diende Satan fulltime. Toen ik bij God kwam, dacht ik dat God tenminste dezelfde trouw verschuldigd was als ik de duivel gaf. Ik was op zijn minst net zo trouw aan God, dat ik aan God zijn, dan als ik aan de duivel was. Dus ik ga niet de helft van de tijd God dienen en de helft van de tijd de duivel. Amen. Klinkt dat logisch? Oké. Toen ik de duivel fulltime diende, zorgde God er niet voor dat ik hem diende. Hoor je dat? Nu ik ervoor gekozen heb om God te dienen, denk je dat hij mij door de duivel laat dienen? Absoluut niet, echt niet. Dat gaat hij niet doen. Nu ga ik een voorbeeld geven van twee manieren om in de aanwezigheid van God te komen. Dat is wat we nu gaan bespreken. Hoe kom je daadwerkelijk in de aanwezigheid van God? We weten dat de Bijbel zegt dat we eeuwig leven hebben en dat is het voorrecht dat we onze Vader en de Heer Jezus op een heel persoonlijke, intieme manier kunnen leren kennen. Het is een heel duidelijk Bijbelvers. Je moet het ontvangen door geloof. Dus wat moeten we doen om God op de juiste manier te leren kennen? Allereerst moeten we in zijn aanwezigheid komen. Nu ter illustratie. Stel dat je vanavond iemand had, als dit een gewone kerkbijeenkomst was en het evangelie werd gepredikt en we gaven een altaaroproep. Iemand kwam naar het altaar, accepteerde Jezus in zijn leven. Ze vernederen zichzelf, ze braken voor God, ze hadden berouw over hun zonden. Ze raakten God aan en de liefde zelf kwam tevoorschijn. Hij vergaf hen, was al hun zonden weg, gaf hen de vrede van God die alles verstand te boven gaat en gaf hen de vreugde van de Heer. En ze voelden gewoon zijn liefde om zich heen en ze reageerden zoals ik en ze werden verliefd op God. En ze kwamen huilend overeind, net als ik, en legden een soort verklaring af zoals ik dat deed. En ze zeiden dan, iedereen die mij kan liefhebben zoals God mij lief heeft gehad, ongeliefd als ik was, die wil ik leren kennen. Ik wil hem kennen op een persoonlijke, intieme manier. En dan draaien ze zich om en kijken je aan en zeggen, hoe doe ik dat? Wat zou jij dan zeggen? Hoe leer ik hem om die manier leren kennen? Ik wil een methode met je gaan delen die ik vrijwel in elke kerkgenootschap over de hele wereld heb zien gebruiken. En al gebruikt sinds toen ik een klein kind was. Het wordt al eeuwen gebruikt en verandert weinig van land tot land. Het is een beetje verschillend, maar ik heb het nu over echte kerken. Ik heb het niet over een of andere imitatie. Ik heb het over echte kerken, echte christenen. Als dat zou gebeuren in de meeste kerken over de hele wereld en ze stellen de voorganger of iemand anders die vraag, dan ga ik je in principe het soort advies geven dat ik heb gekregen. Ik weet dat ik duizenden mensen over de hele wereld heb ontmoet die hetzelfde advies krijgen. Onthoud wat ze vragen. Ik wil God op een persoonlijke manier leren kennen. Wat moet ik doen? En dan krijgen ze antwoord, broeder, je moet in het woord de Bijbel komen. Het eerste wat je moet doen is beginnen met het lezen van de Bijbel. Je moet elke dag lezen. Je moet erover bidden. Je moet God vragen om je dingen te openbaren. Als hij dingen openbaart, moet je gaan doen wat God je laat zien. Je moet elke dag bidden. Je moet andere mensen over Jezus getuigen aan andere mensen. Als je zonde in je leven is, moet je je daarvan bekeren en eruit halen en eruit houden. Amen. Je moet naar een goede kerk gaan. Moet je je daarvan bekeren? Ga naar de voorganger, iemand die op je ziel let. Wees trouw. Woon de diensten bij. Steun de kerk financieel en op elke manier die God wil dat je doet. Begin omgang te hebben met broeders en zusters in de Heer. Loop niet rond met goddeloze mensen. Als je dat doet, als je elke dag de Bijbel leest, als je elke dag bidt, als je de zonde uit je leven houdt en God dient en getuigt van andere mensen, dan zul je beginnen te groeien in de genade en de kennis van de Heer. Amen. Vrije goede prediking, oké. Er is alleen maar één probleem. Het werkt niet. Dat heeft het nooit gedaan en dat zal het nooit doen. Klinkt dat niet een beetje godlastering? Nooit heeft gewerkt en nooit zal doen? Hoe kan iemand opstaan en zeggen, dat heeft nooit gewerkt en zal nooit doen? Geloof je dit? Geloof je dat dit het woord van God is? Ik geloof dat dit het woord van God kan bewijzen dat het nooit zal werken. Nu, met wat er gezegd is, begrijp de illustratie die ik je net gaf. Waar en waarheid. Begrijpen wat de persoon vroeg. Hij vroeg niet hoe te groeien in de genade en kennis van de Heer. Hij vroeg hoe hij in de aanwezigheid van God kon komen, hoe God te leren kennen op een persoonlijke en intieme manier. Dat is wat hij vroeg. Hij vroeg hem niet hoe hij geestelijk volwassen kon worden. Maar omdat ze hem die dingen gaven die waar zijn, alles wat ik vertelde waar was, je moet al die dingen doen, het zijn goede dingen die je moet doen, maar door die vraag die hij stelde en de aanwijzing die hij kreeg, garandeer ik je dat 99,9 van de 100 keren die persoon tot deze conclusie komt. Als ik alles doe wat ze me verteld hebben te doen, dan begin ik te groeien in de genade en de kennis van de Heer. En als ik consequent en trouw doe over een bepaalde periode, dan zal ik blijven groeien totdat ik een niveau van volwassenheid bereik, waarop ik in de aanwezigheid van God kan komen. En God zal tot me spreken en me leiden door zijn geest en me gebruiken voor zijn glorie. Amen. Maar het is nooit gebeurd. Niet in deze wereld. Het is nooit gebeurd. Ik zal je vertellen waarom. Hoeveel van jullie hier vanavond zijn gered door werken? Geloven jullie dat allemaal? Je verdient je redding, je werkt het uit. Heb je genoeg gedaan om het te verdienen? Geloven jullie dat allemaal? Ik ben soms een beetje nerveus als ik die vraag stel. Op sommige plaatsen zou ik iemand zijn hand kunnen opsteken. Sommige plaatsen geloven dat, begrijp je wat ik zeg? Dus ik ben voorzichtig met wat ik predik. Hoe ben je dan gered? Was het uit genade door geloof, niet uit werken opdat niemand zou zich beroemen? Het is een geschenk van God. Verdien je gaven? Werk je voor gaven? Wat is genade? Gods onverdienste gunst. Het betekent dat je er niets voor kunt doen. Hoe zit het met het geloof dat je gebruikt? Heb je het verdiend of was het een geschenk? God gaf jou de maat van geloof. Hij gaf je de genade die je niet verdient en je gebruikt die twee dingen die je kreeg die je niet verdiende om iets te krijgen dat je nog steeds niet verdient en dat is het geschenk. Het is niet uit werken opdat niemand roemt. Amen. Wat is je Bijbel lezen, bidden, getuigen, naar de kerk gaan en bedienen? Wat is dat? Zijn dat werken? Zijn dat goede werken? Zeker. Moet je ze doen? Ja. Maar wat heeft dat te maken met het eeuwig leven? Hoe heb je het eeuwig leven gekregen? Was dat uit genade door geloof? Wat is het eeuwig leven? Het enige ware God kennen. Wat vroeg deze persoon? Ze willen God kennen op een persoonlijke, intieme manier. Wat is dat? Wat is God kennen op een persoonlijke, intieme manier? Volgens Johannes 17, vers 3. Eeuwig leven. Hoe heb jij eeuwig leven gekregen? Toch niet uit werken? Niet je Bijbel lezen, bidden, etc. Als je het zou kunnen krijgen door die dingen te doen, dan zou je het eeuwige leven door werken krijgen. De Bijbel weert dat dat niet door werken te krijgen is. Amen. Ik weet dat je het moeilijk klinkt nu ik dat weet. Het is de waarheid, heel subtiel. Dat wil ik niet zeggen dat dat advies niet iets goeds is, was om te doen. Maar die mensen bleven jaren en jaren en jaren naar die kerk gaan en kregen nooit wat ze wilden. Omdat ze bleven doen, erop bleven wachten om het te krijgen. En in het begin hadden ze het kunnen krijgen. En terwijl ze in die positie zaten, hun Bijbel lezen, bidden, al die dingen doen en veel effectiever zijn in het werk dat ze deden. En ze zouden veel sneller kunnen groeien. Mijn medewerker in Tulsa is 4 jaar afgestudeerd aan de Oral Roberts University. Hij heeft nog eens 12 jaar het Woord van God bestudeerd. Hij heeft waarschijnlijk de beste kennis van het Woord van God die je ooit hebt gezien. Maar hij is zo iemand die er trots op was hoe slim hij was over het Woord van God. En hij debatteerde graag over het Woord van God, omdat hij zich realiseerde dat de meeste mensen niet alle Bijbelstukken kenden. Dus bestudeerde hij de controversiële onderwerpen. Hij ging rond om iemand uit te kiezen die in één bepaalde kant hing, omdat hij graag debatteerde. Het woord zegt dat je niet naar moet streven om te debatteren, maar hij wilde dat wel doen. Dus hij ging met ze in debat om bepaalde kwestie en zette ze dan voor gek. Hij zou ze gewoon verslaan. Hij zou ze met zoveel meer bewijs komen dan zij konden. Dat hij ze zou overdonderen en overtuigen dat hij gelijk had en zij ongelijk. Dan zou hij lachen en van plaats ruilen. Geef ze zijn kant en hij zou dan nog steeds beter debatteren dan zij met hun kant. En dat deed hij altijd. Hij vond het geweldig. Maar diep van binnen herinnerde hij zich nog toen hij voor het eerst tot God kwam, tijdens een kruistocht van Catherine Kuhlman op de Oral Roberts University. De 2 avonden dat hij daar was, hoe God zijn leven veranderde. Hij rende urenlang. Hij zei dat de aanwezigheid van God op hem was. Hij zei niets, hij ging gewoon naar buiten en rende. Hij was een atleet, hij was een voetballer. En dat verslijt, zoals iedereen voorspelde. Geef het tijd en het slijt wel. Na een paar weken was het uitgewerkt. Toen verlangde hij er 16 jaar na om terug te krijgen. Hij kreeg het nooit terug en uiteindelijk viel de rots op zijn hoofd. Hij was zo koppig. Iedereen die ik in mijn team heb is koppig. Ik en heeft een ezelhoofd. Ik zal iemand vertellen dat ik een bediening heb met koppige ezels. Er is dus niets mis mee om koppig als een ezel te zijn. Maar je moet alleen ervoor zorgen dat de teugels aan de Heer hebt gegeven. Amen. Ik zit veel liever op een muilezel, op een lastig pad, dan op een volbloed paard. Het paard gooit je van het pad af, maar een muilezel brengt je op je plek. Uiteindelijk verootmoedigde hij zichzelf. Ik zal niet ingaan op het hele verhaal over zijn getuigenis, maar hij kwam in onze bediening terecht. Uiteindelijk was hij bereid zich te onderwerpen om getraind te worden. Binnen 6 maanden had hij niet alleen die gemeenschap van God en communicatie met God, maar hij groeide in 6 maanden tijd meer in de Heer dan hij in 16 jaar bij elkaar had gedaan. En hij studeerde ijverig om het te doen, de werken te doen die we net noemden. Maar toen hij hetzelfde werk deed, niet eens zo hard, maar gewoon rustend, groeide hij nog steeds meer dan toen hij eenmaal in de aanwezigheid van God was, toen hij dat eerder deed. Dus zelfs die dingen doen is veel effectiever als je eerst als babychristen in de aanwezigheid van God komt. Een babychristen zal uiteindelijk langs iemand gaan die al 30 jaar in de weg staat. Dat gebeurt in veel kerken, nietwaar? Nou, ik sta al 40 jaar in de weg. Nou, misschien moet je uit de weg gaan en iemand anders door laten gaan. Dat is wat de meesten doen. Ze blokkeren de weg. Ze lopen in de weg. Ze gaan niet uit de weg, weet je. Ze gaan nergens heen en ze laten niemand anders ergens heen gaan. En veel van hen hebben gezagsposities. Dat is de blinde die de blinde leidt. Ze blijven allebei maar in de greppel vallen. Ik zei dat ik 2 manieren zou geven. Als iemand mij dezelfde vraag stelt als ze gemeenschap willen hebben met God, dan is het eerste wat ik zou doen, gewoon laten zien hoe je in de aanwezigheid van God kunt komen. Hoe in de aanwezigheid van God te blijven. Daar te blijven en hem leren communiceren en hem leren kennen. Ik denk dat dit het eerste is wat je geleerd zou moeten hebben. Dus ik heb een Bijbeltekst gegeven waaronder die andere manieren niet zullen werken. Laat me nu een vraag stellen. Ik ga nu gewoon een beroep doen op je gezonde verstand. Ik ga gewoon bewijs geven zodat je niet met die dingen in je hoofd hoeft te worstelen. Geloof jij in Gods liefde? Hoeveel van jullie hier zijn ouders en hebben kinderen? Geloof je dat God meer liefde voor jou, ons heeft, dan jij voor jouw kinderen? Nou, ik ben echt niet zeker van jullie gewoonte hier in Schotland. Ik ben hier een paar keer geweest, maar ik verdiep me niet in jullie cultuur. Dus ik ben niet echt zeker van jullie gewoontes. Maar hoeveel van jullie, moeders, toen jullie je eerste kind kregen, dat net geboren was, hoeveel van jullie hebben die baby ingepakt, meegenomen en op straat gezegd en gezegd: als je het overleeft en het redt tot je groot bent, mag je bij ons binnenkomen om met ons te praten en ons te leren kennen. Hoeveel van jullie hier heeft iemand dat gedaan? Wat zou je denken van iemand die dat deed? Denk je dat ze nog maar een beetje liefde hadden? Ik weet niet of je alle kinderen hebt gepland of niet, maar ik ben gepland door God. Ik ben nummer 10 van de kinderen van dominee Hitchcock. Ik weet niet zeker of ik daar gepland was of niet, maar toen ik in de familie van God kwam en mijn hemelse vader kreeg, weet ik dat hij mij gepland had. Toen ik geboren werd, was hij er om me te verlossen. Hij hield me in zijn armen, begrijp je? De prijs die hij betaalde om me te krijgen, begrijp je? De prijs die hij betaalde om me te krijgen en dat hij er was, me op een moment koos om geboren te zijn, dat hij me zou inpakken, me uit zijn aanwezigheid zou zetten in een wereld die vol met leeuwen en wolven die dol zijn op babychristenen, en zou zeggen: als je het overleeft en je redt het tot je volwassen bent, dan laat ik je terugkomen in mijn huis en gemeenschap met mij hebben en met mij praten en mij leren kennen. Klinkt dat logisch? Natuurlijk vind ik het ook niet logisch. Maar mensen over de hele wereld behandelen God precies zoals ze denken dat hij het wil. Je probeert ze te laten geloven dat je gewoon in zijn aanwezigheid kunt komen en daar kunt blijven terwijl je nog een baby bent. En ze kijken je aan alsof je vreemd bent. Nee, je moet eerst volwassen worden, maar zie wat je zegt. En dus ben je 40 jaar lang door wolven en leven aangevreten, weet je, je hebt overal littekens. Maar je wacht en je hoopt voor de goede zaak dat je op een dag volwassen genoeg zult zijn om in Gods aanwezigheid te komen waar ze niet mee aan je kunnen kouwen. Nou, nog een gezond verstand, mama's. Kinderen, toen ze geboren werden, tot ze 1 jaar oud waren of tot ze 5 jaar, 10 jaar of 15 jaar of 20 jaar waren. Op welke leeftijd bracht je de meeste tijd door met dat kind? Van geboorte tot 1 jaar toch? Toen bracht je de meeste tijd met ze door. Waarom? Omdat ze kwetsbaar waren. Ze waren hulpeloos. Ze hadden je het hardst nodig. Wat voor nut hadden ze? Hielpen ze jou met je afwas, het bed opmaken, de vuilnis buiten zetten? Wat heb je aan een kleine baby? Het enige wat ze doen is eten, slapen en een rommel maken. Ze huilen, houden je de halve nacht wakker. Ze kunnen niet praten. Ik zie mama's en papa's en je weet wat ze tegen doen, net als de baby weet wat ze tegen hen zegt. En dat ze begrijpen. Ja, dat is liefde, begrijp je? Je hebt genoeg verstand om aan een baby van 6 maanden niet de eisen te stellen die aan je een 15-jarig kind stelt. Je weet dat ze het niet kunnen, omdat je niet van hen verwacht. Die baby hoeft niet te presteren en indruk op je te maken om in huis te blijven. Begrijp je wat ik zei? Ze hoeven niet naar buiten te gaan en met wolven en leeuwen te vechten om je te laten denken dat ze geweldige vechtmachines zijn of zoiets, zodat ze in je huis blijven. Je zou ze niet naar buiten willen hebben. Als er eentje zou opduiken, zou je hem buiten met een bezem op zijn hoofd slaan of zo, om de baby ervan weg te houden. Sterker nog, je zou sterven voordat ze bij de baby zouden komen om als je echte liefde voor je kind had. Nou, onze vader, mijn vader, is liefde, mensen. Hij heeft niet alleen lief, hij is. Maar waarom zou hij mij uit zijn aanwezigheid willen zetten, waar ze toegang hebben om op me te kouwen en me te doden? Ik geloof niet dat hij dat ooit heeft gewild. Ik geloof niet dat hij het ooit van plan was en hij heeft me nooit buiten gezet. Ik ben weggegaan. Hij heeft me nooit verlaten, mensen. Ik verliet hem. Ik stond toe dat iets me van hem scheidde. Hij zou zich nooit van mij afscheiden. Ik stond toe dat iets mij van hem scheidde. Ik ben de schuldige, niet hij. En dat is wat ik heb toegelaten. Ben ik alleen? Je kunt het niet doen. Mijn vrouw kan het niet. Mijn vader en moeder kunnen het niet. Een prediker kan het niet. Alleen ik kan het doen. Ik heb zonden in mijn leven toegelaten die mijn heilige vader niet kan verdragen. En die zonde verwijdert mij van hem. Als hij zich niet verwijderde, zou het hem besmet hebben en zouden we God niet als vader hebben. Het was niet zijn keuze, mensen. Zodra ik dat toeliet, deed hij meteen een beroep op me om me ervan te bekeren, zodat ik terug kon komen. En de leugenaar Satan, waar ik het over had, komt tevoorschijn en probeert me te vertellen dat God boos op me is. God is boos op me. Hij wil me straffen. Nee, God wil dat ik begrijp dat die dief het aan het doen is. Hij steelt onze relatie. Satan heeft het over stelen van wat erfenis is. Nou, een deel van je erfenis is het eeuwige leven dat ik mijn vader kan leren kennen. Hij steelt dat door het hele lichaam van Christus. Hij zal het blijven stelen zolang je hem zijn leugens gelooft en hij zegt dat je door de soort hoepel moet springen om bij je hemelse vader te komen. Dat je een soort werk moet doen om in de aanwezigheid te komen van een God die genoeg van je houdt om zijn enige geboren zoon te geven om jou te kopen. Dat je op de een of andere manier een prijs moet betalen en de spot moet drijven met wat zijn zoon Jezus aan het kruis heeft gedaan. Hij accepteert niets anders, mensen. Het is een geschenk. Of je neemt het gratis aan, of je krijgt het niet. Er is geen andere manier om bij hem te komen dan door Jezus, door het bloed. En dat is uit genade door geloof, niet uit werken. Laten we werken omdat we van God houden, niet om zijn liefde te krijgen. Laten we niet spotten met wat Jezus deed aan het kruis. Laten we onze Vader die liefde is niet kleineren door te denken dat hij zich zou verlagen tot zulke tactieken die wij zouden moeten uitvoeren om van hem te houden. Toen ik zag wat de duivel met me deed, dat is een van die dingen, zei ik, genoeg is genoeg. En ik stopte met het spelen van zijn spel. Ik besloot me om te beginnen te geloven wat het woord van God zegt. God heeft het gezegd en dat staat vast. Laat ieder mens een leugenaar zijn, inclusief de duivel. Als je het niet eens bent met het woord van God, maak het eenvoudiger. Ik herinner me de eerste keer. Je moet begrijpen, toen ik voor het eerst leerde hoe ik dit moest doen, was ik een babychristen. Ik had niemand om me heen die me volwassen leerde om me hierbij te helpen. Dus ik krabbelde het gewoon uit de Bijbel. Ik probeer gewoon te geloven en ik begrijp er niets van. Ik begreep niet echt. Ik was toen niet gedoomd in de Heilige Geest, mensen, als jullie dat begrijpen. Ik heb de openbaring gekregen over hoe ik gemeenschap en communicatie met God kan hebben. En ik had dat nog niet met God en ik was niet eens gedoopt in de Heilige Geest. Ik was in een baptistenkerk, hoor je wat ik zeg? Ik was niet zozeer zogenaamd geestvervuld en ik communiceerde met God. Niet lang daarna was ik dat wel. Want wat ik communiceerde, ik had niet de kracht om te doen wat hij zei tegen me. Maar ik communiceerde al voordat ik vervuld werd met de Heilige Geest. Ik ga gewoon vertellen dat je niet moet denken dat je 900.000 liter van de Heilige Geest in je moet hebben om te kunnen doen waar ik het over heb. De meeste Pinkstergelovigen denken dat de vorm waarin ik verkeer niet eens de Heilige Geest in me had. Nou, ik had genoeg om te krijgen wat iedereen nu nog probeert te krijgen. Ik was zijn kind. Ik had genoeg om geboren te worden in de familie van God en ik kreeg een geschenk. Ik hoefde niet vervuld te zijn met de Heilige Geest om de gave van de Heilige Geest te hebben, om het geschenk van eeuwig leven te kunnen krijgen. Dat kreeg ik alleen omdat ik in een gezin geboren was. Amen. Ik maakte toevallig gebruik van de gave. Ik moest uitvinden hoe ik moest geloven voor die situatie. Ik realiseerde me niet dat God in mij woonde, dus ik probeerde in de derde hemel te komen. Dat was moeilijk. Ik ging niet zomaar naar de volgende deur. Ik moest helemaal naar de derde hemel. Dat is een lange weg. Ja, ik bedoel, ik ging er eerst heen. Ik realiseerde me niet dat ze hier waren. Ik ging erheen. Ik bedoel, dat is wat ik probeerde te doen. Ik probeerde daar naar de derde hemel te komen, begrijp je? Om geloof vrij te zetten. Ik hoopte dat je begrijpt waar ik het over heb. Om geloof vrij te zetten, heb ik soms een beeld of een visioen van iets nodig om een geloof erin vrij te zetten. Mensen komen in een gebedsschrijn en ze gebedslijn en ze hebben er vertrouwen in dat als de voorganger hun de handen oplegt, de geest van God zal bewegen en ze genezen zullen worden. Sommigen komen en als ze hun hand er niet op leggen, kunnen ze niets ontvangen. Begrijp je wat ik zeg? Als je je handen legt op degene waar ze aan gewend zijn, weet je waar ze geloof in hebben. Als zij je handen op hen legt, hoor je wat ik zeg? Dus dat doen we, dat is geen probleem. Je kunt de handen op ze leggen en ze worden genezen, als dat nodig is. Maar je moet je realiseren dat dat niet nodig is. Alles wat nodig is, is alleen het woord dat gesproken wordt. Maar we doen al die werken om onszelf rond te krijgen, zodat we kunnen geloven. En wat we ook moeten doen, is... En wat je ook moet doen, het is als twijfelend Thomas. Als je daar je vinger in moet steken, ga je gang, maar geloof. Maar er is een betere manier. Doe wat je moet doen om te geloven. Maar stel jezelf dan deze vraag. Stel God deze vraag. Als je 12 dingen moet doen om te geloven, om je geloof te laten stromen om erin te geloven, vraag dan God. God, is het mogelijk dat ik een van die dingen had kunnen weglaten en toch geloven? Zet jezelf echt onder druk. Probeer er 11 en kijk of je nog steeds lukt. En als dat zo is, probeer dan een paar keer en bouw vertrouwen op en kijk of je kunt terugbrengen naar 10 dingen. Dat is wat ik heb gedaan. Dat is precies mijn aanpak. Doordat ik het onder de knie heb gekregen, hoef ik geen van al die dingen te doen, alleen maar te geloven. Maar totdat ik dat kan, doe ik 12, 13 of 18 keer dingen waar ik voor nodig heb, zodat ik ga geloven. Maar Heer, toon me een meer voortreffelijkere manier, een voortreffelijker weg. Want ik realiseer me dat Jezus die 12 stappen niet had hoeven doorlopen om te geloven. Hij zou gewoon hebben geloofd. Dat is de standaard. Dus ik heb dit visioen gekregen. Het klinkt misschien gek, maar ga je vertellen dat het de eerste keer dat ik ooit kwam voor mijn gevoel op de schoot van mijn hemelse vader. De eerste keer dat ik op mijn eigen houtje, zelfs het initiatief nemend, op de plek in God kwam die ik echt voelde en... Een zoon die zich in zijn schoot aan het hart van de vader hecht. Ik ga je vertellen dat dit normaal gesproken niet deel, maar ik geloof dat God wilde dat ik het met jullie deel, hoe ik dat deed. Ik ben dus een babychristen, ik had geen idee hoe ik dat moest doen. Dus ik stelde me een visioen voor. Ik zeg niet dat het God me een visioen gaf. Ik zeg alleen dat ik een visioen in mijn hoofd kreeg. Ik had de Bijbel bestudeerd. Ik ging liggen en bestudeerde het nieuwe Jeruzalem. Ik bestudeerde de tempel van God. De troon van God waar mijn vader zit en Jezus aan zijn rechterhand. En een smaragden regenboog eromheen. Ik las alle Bijbelversen er daarover in het Heilige der Heiligen. Want de tempel in Jeruzalem is slechts een type van de tempel in de hemel. Dus ik bestudeerde het. Ik had het op papier daar. Ik had het neergelegd waar het Heilige de Heilige is, waar de troon van mijn vader is, waar de regenboog is. Ik had het daar met die grote muur eromheen. Het is een deel van de westelijke muur in Israël, Jeruzalem. Het is een deel van de oorspronkelijke muur van de tempel daar. Maar het is een type wat is in de hemel is. En het had poorten rondom deze muur. Je moet door een poort om in de voorhof te komen. En als je in de voorhof kwam, had het een aantal treden naar boven om in de tempel te komen. En ik ging daar naar binnen in dat visioen. Ze hadden een plek waar offers werden gebracht. De wasvaten en dat soort dingen stonden daar. En daar ging je langs en daar was dat voorhangsel 27 meter hoog en 10 centimeter dik van geitenhaar en zo geweven. Dat was het voorhangsel. Dat is het voorhangsel dat van boven naar beneden was gescheurd. Dat is het voorhangsel dat in Jeruzalem hangt. Maar daar was dat voorhangsel, maar ik wist dat er in de hemel niet was. Daar was alleen het bloed van Jezus. Dus dit is vervangen. Dus ik kreeg dit visioen van die tempel en achter dat voorhangsel. Ik kon daar niet naar binnen kijken, maar ik wist mijn vader daar op de troon zat met een regenboog. En ik weet niet wat er nog meer was. Maar ik had dit glorieuze visioen. Ik wist dat de Bijbel zei dat niemand ooit de vader had gezien. Dus ik zag daar een groot kleed over dat ding. Maar het was zo schitterend licht dat je zijn gezicht niet duidelijk kon zien. Je weet wat ik bedoel. Ik heb het over enorm. Ik heb het niet over een onderkruipsel. Ik heb het over een grote man. Weet je, deze grote man die op de troon zit. Jezus zit daar aan zijn rechterhand. Ik heb hier een beeld hiervan, deze buitenmuur aan de poort. En daar staan engelen die de muur bewaken. En ik zet mezelf in het beeld, in dat visioen. Ik ben een kleine, ongeveer 2-jarige jongen. Iemand die een beetje rondkijkt, weet je. Net als een 2-jarige, een klein ventje. Ik zag mezelf in dat visioen. En ik ging naar die poort daar. Ik wilde door de poort gaan. En een engel hield me tegen en zei, waar denk jij dat je heen gaat? Ik zei, ik ga mijn vader zien. Ik wil de tempel in om mijn vader te zien. En hij zei, waarom denk jij dat je recht hebt om daar naar binnen te gaan? Ik kan je niet door deze poort laten gaan. En hij had een boek bij zich. Ik zei, kijk daar in dat boek, mijn naam staat erin. Dat zegt me dat ik hier binnen mag komen. En hij keek na. Ik zei, Joseph C. Hitchcock, kijk maar na. Hij keek in dat boek en zei, oh, dat klopt, kom binnen. Hij opende de poort en ik zag mezelf. Nou, ik rende over die binnenplaats en klom op handen en voeten die trap op. En ik kwam boven, keek een beetje rond en ik liep rustig verder en ontdekte waar het voorhangsel in het Heilige der Heiligen moest komen. Ik wist dat hij aan de andere kant was. Nu zit daar in mijn hart, zit ik daar zelf in mijn huisje, dit voor te stellen in een visioen. En ik zal je vertellen, ik dingen voelde in de geest. Ik voelde de aanwezigheid van God. Laat me even teruggaan en dit vak kwalificeren. Voordat ik begon te horen, hoorde ik God nog niet echt. Ik kon zijn geest wel over me heen voelen stromen en getuigen op de waarheid. En af en toe had ik iets gevoeld. Maar ik riep het uit vanuit mijn hart en vertelde hem wat ik wilde. Ik zei, God, ik wil in uw aanwezigheid komen. Ik wil gemeenschap met u en voel me niet waardig. Ik weet niet, ik verdien het niet. Maar u zei het in uw woord, het is een geschenk. Ik weet niet hoe ik dit moet doen, vader. Ik ben een baby. Ik weet niet hoe ik dit moet doen. Dus als ik dit doe, kan ik uw aanwezigheid voelen als u gelukkig bent. Ik weet dat u van me houdt en ik kan uw aanwezigheid voelen. Als ik iets verkeerds doe, weet ik ook dat u niet blij ermee bent. Ik kan zien dat u ergens niet blij mee bent als ik iets of als er iets u dwars zit. Dus God, ik wil dit proberen te doen en als ik onderweg iets doe, dat brengt u mijn geest in beroering. Hoort u wat ik zeg? Dus elke plek waar ik doorheen ging, kwam ik bij die poort en alles. En ik wachtte en ik zei, vader, als u wilt dat ik doorga, laat me uw aanwezigheid voelen. Als u zou moeten, wilt dat ik u zal stoppen en dat het u beledigt, brengt u mijn geest in beroering en ik zal stoppen. Dus ik ben door de poort geweest. En ik kwam boven en ik moest dan wachten om zeker van te zijn dat alles daar in orde was. En vervolgens zei ik, vader, ik ga dwars door dit voorhangsel heen. U zei, vrijmoedig, kom recht op uw troon door Jezus, door het bloed van de Heer. Ik ga gewoon, ik ga het doen. Ik ga vrijmoedig dwars doorheen. Als u niet wilt dat ik ga, geef me geen stand nu een gevoel van verdriet. Ik heb nog steeds zijn vrede gevoeld. En ik herinner me dat er in dit visioen dwars doorheen liep. Ik ging door de andere kant en bam, oh daar was het, de glorie. Ik kon de aanwezigheid van God zien in het licht dat buiten straalde en daar zat die enorme persoon op die troon met de gewaden die naar beneden hingen en ik kon niet eens zijn gezicht zien. Ik zeg je, in mijn geest, in het visioen, beefde ik. En ik stapte naar de overkant en leek alsof ik een klein oud opstapje was, tot waar zijn voeten daar op de troon zaten. Ik kroop op dat opstapje en ik herinner me dat ik daar bij zijn been stond. En in mijn visioen, ik weet niet of het de grootte van God is of wat dan ook, maar in mijn visioen was een jongen van ongeveer die grootte. Ik was ongeveer halverwege tot aan zijn knieën, alsof zijn knieën zo hoog waren zoals ik als kind daar was. Het was alsof zijn knieën zo hoog waren en ik ongeveer halverwege was. En er hing een gewaad naar beneden en zijn handen waren aan elke kant van de troon. Ik kon zijn gezicht niet zien, hij bewoog niet, deed niets en zei niets. En ik stond daar maar een moment. En ik herinner me dat ik diep ademhaalde. Ik had niets tegen God gezegd. Hij zei niets en ik draaide me gewoon om en pakte zijn kleed vast en klom op zijn been. Klom op zijn schoot en ging daar gewoon zitten. Ik herinner me dat ik daar gewoon zat te wachten en wat er zou gebeuren. Zoiets weet je. En zijn handen waren nog steeds daar aan de zijkant. En in dit visioen bewogen die armen plotseling en sloten zich om me heen. Mensen, toen dat gebeurde viel de geest van God op me en begon golven te komen. Net als toen ik door die tijd van gebrokenheid ging. Hij hield gewoon van me. Ik zal je iets vertellen, ik was thuis. Vanaf dat moment was ik niet meer van plan om ergens heen te gaan. Ik was thuis. Dat was de eerste keer dat ik bewust in gedachten kon voelen dat ik bij God op de schoot zat. Daarna heb ik bestudeerd. Ga met me mee naar Johannes hoofdstuk 14 en ik realiseerde me. Weet je dat ik dacht, mijn hemel, ik zal nooit iets gedaan krijgen als ik telkens zo'n reis moet maken, als ik de vader wil bezoeken en op zijn schoot wil komen. Ik zal nooit genoeg tijd kunnen besteden om het voor elkaar te krijgen. Het is een van die praktische dingen, weet je. Ik bedoel, dit was leuk, maar ik moet verder met mijn leven. Ik moet iets doen. Ik kan daar niet de rest van mijn leven blijven zitten. Maar ik wilde er niet uit. Ik was daar niet weg omdat ik wilde daar niet weg omdat ik bang was dat ik misschien niet terug zou komen. Ik bedoel, ik was nog een baby. Ik had van die angsten, dus ik wilde niet weg. Ik zocht God en dit is wat hij me liet zien. Ik citeerde voor Johannes hoofdstuk 14 vers 15 dat zegt: als je mij lief hebt, onderhoud dan mijn geboden. Je kunt het liefhebben van God niet scheiden van het houden van zijn geboden. En alles in mijn hart wilde alleen maar God liefhebben. Maar kijk wat de Heer zei in vers 21. Hij zei: wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die heeft mij lief. En wie mij lief heeft, zal door mijn Vader bemind worden. Ik zal hem liefhebben en mij aan hem openbaren. Vers 23. Jezus antwoordde en zeide: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woorden bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen woning bij hem maken. De woorden woning maken betekent hun troon van autoriteit neerzetten. Hoor je wat ik zeg? Er zit een voorwaarde aan een belofte dat wanneer die voorwaarde wordt gesteld, ik begrijp niet helemaal hoe dat kan gebeuren, we letterlijk weten dat de Vader en de Zoon in de derde hemel zijn, de Heilige Geest is hier op aarde. Toch zegt Jezus, als je mij lief hebt, je mijn geboden zult houden, je zult doen wat ik zeg te doen omdat je mij lief hebt. Ik en mijn Vader naar je toe zullen komen en dat wij onze troon van autoriteit in je zullen vestigen. En hij zei, ik zal mezelf aan jullie openbaren. Op een andere plaats staat en we zullen met jullie eten. Dat is die intimiteit, de gemeenschap in mij. Dat is waar je naartoe wilt. Dat is wat ik nu heb. Maar ik realiseer me dat je zijn geboden niet kunt houden en hem niet consequent kunt liefhebben om in aanmerking te komen voor de Bijbelvers. Als je heer van je leven bent, dat is een kleine struikelblok. Hij moet heer van jouw leven zijn. Zie je, zodra die beslissing is genomen, wordt zijn troon van autoriteit in mij opgericht. En vanaf die troon reageert hij over mijn leven. Ik heb een keuze en die is voorwaardelijk. Het is geen automatisme, mensen. Je hebt de geest van God in je en je hebt de erfenis. En overal waar je in de Bijbel leest, is de Heilige Geest in je. En zijn de Vader en de Zoon in de derde hemel. Want hier zegt hij nu, in dit leven, als je eenvoudigweg in gehoorzaamheid aan hem kunt wandelen, omdat je van hem houdt en doet wat hij zegt, dat de gezagspositie en de troon van de Vader en de Zoon in jou zullen wonen. Hij is in staat om zichzelf door de Geest in dat ambt in jou te manifesteren. En van daaruit zal hij je leven regeren en besturen. Mensen, dat is spannend. Heb je daar ooit over nagedacht? Het is niet alleen opwindend, dat is precies de manier waarop ik leef. Dat is precies waarom ik kan doen waar ik het over heb. Als je de nummer 1 reden wilt weten, behalve mijn motivatie, de nummer 1 reden, nummer 1, mijn motivatie moet kloppen. En dat is het belangrijkste. Het tweede, dat voor de meeste mensen een struikelblok is, is de volgende stap. En dat is de heerschappij van Jezus Christus. Lees mijn kleine blauwe boekje, Mijn schapen horen mijn stem. Een van de hoofdstukken gaat over het vestigen van de heerschappij en de meeste mensen struikelen daarover. In plaats van dat het een reusachtige opstap is in je wandel met God, wordt het voor de meeste kinderen een struikelblok. Weet je waarom? Omdat ze nog steeds de leugen geloven die de duivel hen heeft verteld, via kerken en alle andere manieren, wegen die goed lijken, maar ze vertrouwen God niet. Waar het op neerkomt is dat als je God zou kennen op de manier waarop de Bijbel het over jou heeft, dan zou je er niet eens over dromen om hem niet te vertrouwen. Je zou er niet eens over nadenken om de baas over je eigen leven te willen zijn. Je zou dezelfde houding hebben als ik. Je zou geen heer zijn als God je heer zou laten zijn. Je zou hem met alles wat in je is smeken om het niet van jou over te nemen, als je echt wist hoe hij is. Nu kun je veel tijd verspillen door hem je ervan te overtuigen dat hij je leven beter kan leiden dan jezelf. Of je kunt slim zijn en echt gezegend zijn en gewoon geloven wat het woord van God zegt. Amen.